Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 73 zingen wij het achtste vers. Zo ik dit zeggen staven zou, gewis dan waar ik niet getrouw aan het waard geslacht van uw kinderen, en zou hun hoop en moed verminderen. Nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht, maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Wij noemden nu Psalm 73 en daarvan het achtste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de klaagliederen van Jeremia, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 18 tot en met 33. Wij herzeggen u klaagliederen 3 van het 18e tot en met het 33ste vers. Nog vooraf zal u gelezen worden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, daarvan de paragrafen 16 en 17, waarna wij zingen uit Psalm 25, daarvan het achtste vers, zie op mij in gunst van boven, Wees mij toch genadig, Heer, en wat er verder volgt.
Van de eeuwige verkiezing Gods. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde des eerste mensen in verderfenis en ondergang zijnde, God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is, te weten, barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig doordien hij uit deze verderfenis trekt en verlost degene die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkele goede tierenheid uitverkoren heeft in Jezus Christus, onze Heere, zonder enige aanmerking hunner werken. Rechtvaardig, doordien hij de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelf in geworpen hebben. Van de wederoprichting des gevallen mensen. Wij geloven dat onze goede God, door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Lees u Klaagliederen 3 vanaf vers 18 tot en met 33. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van den Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan den alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel te degen aan en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heren is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. De Heren is goed dengene die hem verwachten. Der zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des Heren. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit eenzaam en zwijgen stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. Hij steken zijn mond in het stof, zeggende, misschien is er verwachting. Hij geven zijn wang dien die hem slaat. Hij wordt er zat van smaad. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Maar als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen naar de grootheid zijner goede tierenheden. Want hij plaagt of bedroeft des mensen kinderen niet van harte.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in de klaagliederen van Jeremia, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 27 tot en met 33. Klaagliederen 3 van het 27ste tot en met het 33ste vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze bijbellezing aldus lezen. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit er eenzaam en zwijgt stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. Hij steekt zijn mond in het stof, zeggende, misschien is er verwachting. Hij geeft zijn wang die hem slaat. Hij wordt zat van smaad. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Maar als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen naar de grootheid zijner goede tierenheden. Want hij plaagt en bedroeft des mensen kinderen niet van harte. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder dit schriftgedeelte lessen voor het juk dragen. Lessen voor het juk dragen. En letten we met de hulp des Heren op 4 gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de beste tijd daarvoor. In de tweede plaats willen we letten op de onzichtbare hand daarachter. In de derde plaats willen we letten op de aanbevolen houding daaronder. En in de vierde plaats willen we letten op de rijke troost daarbij. Dus wij vinden in deze tekstwoorden lessen voor het juk dragen. En dat juk dragen, dat is natuurlijk een beeld dat gebruikt wordt voor het dragen van een kruis, een last. Het is symbolisch bedoeld het ondergaan van moeite en verdriet. En dan vinden wij lessen in deze tekstwoorden. In de eerste plaats de beste tijd om dat juk te dragen. En wat is de beste tijd, jonge mensen, om een juk te dragen? Je zou zeggen, nou, als je ouder geworden bent. Nee, Jeremia zegt juist de beste tijd om een juk te dragen, dat is als je nog jong bent. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Onze tweede gedachte, de onzichtbare hand daarachter. Hij zit er eenzaam, zegt Jeremia, en zwijgt stil. Waarom? Omdat hij het hem opgelegd heeft. Achter dat juk zit een hand. Een juk komt ergens vandaan. Een juk wordt opgelegd. Zorgvuldig. Wel, achter dit juk zit ook een hand. Een onzichtbare hand. De hand des Heren die dat juk oplegt. En daarom, hij zit er eenzaam en zwijgt stil. Onze derde gedachte, de aanbevolen houding daaronder. Dat geeft Jeremia een aantal lessen als hij zegt, hij steekt zijn mond in het stof, zeggende, misschien is er verwachting. Hij geeft zijn wang die hem slaat. Hij wordt zat van smaad. Dat zijn een paar lessen hoe een mens zich onder die moeite moet gedragen. En dan onze laatste gedachte, de rijke troost daarbij. Dan vinden wij in het 31ste tot en met het 33ste vers 3 voorbeelden van troost. Voor diegene die het recept van Jeremia tot zich mogen nemen. Gemeente, de vorige keer hebben wij erbij stilgestaan dat Jeremia rijk werd vertroost. Wat was dat toch een mooie boodschap. Na het hoofdstuk wat we eerder overdacht hebben, waarin Jeremia het zo zwaar en moeilijk had. Maar er kwam een keerpunt toen hij zeggen moest, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. en hij God mocht toevallen, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde genomen hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Toen mocht alles veranderen voor de profeet Jeremia. En we hebben gehoord van zijn gunning, dat hij ook andere mensen die troost die hij zelf in zijn ziel ervoer, gunde. Gemeente, wij vinden in deze tekstwoorden vanavond eigenlijk een uitwerking daarvan. Wat Jeremia nu zelf heeft meegemaakt, dat gaat hij hier ook concreet uitwerken voor anderen. Hoe is hij nu aan die troost gekomen? Hij heeft lessen geleerd. De Heere leert zijn knechten wel eens lessen, zodat zij die lessen ook weer aan anderen kunnen leren. Jeremia heeft diepe lessen moeten leren om, net als Paulus, anderen te vertroosten met de vertroostingen waarmee hij vertroost werd. En dan werkt hij het uit, gemeente. We zouden kunnen zeggen, ja, daar kan iedereen zijn voordeel mee doen. Het is geen Frans wat de profeet hier zegt. Het is heel duidelijk, de raad die hij geeft. In de eerste plaats zegt hij, het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Dat is goed. Hij zegt niet, dat is prettig als je dat moet doen, het juk in je jeugd dragen. Hij zegt niet, dat is aangenaam voor mensen als dat gebeurt. Maar hij zegt, het is goed. En wie bepaalt dat of iets goed is, ja of nee? Nou, ten diepste bepaalt de Heere dat. En dat wil nog niet altijd zeggen dat wij het ook goed vinden. Een arts kan tegen ons zeggen, het is goed dat u dit of dat doet. Maar dat wil helemaal nog niet zeggen dat de patiënt dat ook vindt. Want de patiënt weet dat wat de arts zegt, dat dat helemaal niet zo eenvoudig is. Of dat dat een zeer bittere pil is die ingenomen moest worden. Of een hele moeilijke weg die hij te gaan heeft. Goed, dat wil niet altijd zeggen aangenaam. Het wil niet altijd zeggen prettig. Maar het is wel goed voor je. En dan zegt de profeet, het is goed als wij het juk in onze jeugd dragen. En hij zegt het uit ervaring, jongens en meisjes. Kijk, je kunt wel wat praten over dingen die je zelf niet meegemaakt hebt, maar Jeremia die spreekt hier over persoonlijke ervaring. Hij was nog heel jong toen de Heere hem riep tot profeet. De Heere heeft al op zijn jonge schouders een zware last gelegd. En de Heere heeft tegen hem gezegd dat hij niet mocht zeggen, ik ben jong. Zeg niet, ik ben jong, want wat ik u gebied zult gespreken, en waarheen ik u zenden zal, zult gegaan. Het was niet makkelijk, maar wel nuttig, zo heeft Jeremia dat ervaren. Het is goed voor een man, niet voor een vrouw. Ja, ook voor een vrouw. Als we in het Oude Testament lezen over een man, dan is meestal de vrouw daar ook bij inbegrepen. Wat dat betreft, dan is er geen onderscheid, gemeente, tussen man en vrouw in deze. Er is wel onderscheid tussen man en vrouw, maar als het over geestelijke lessen gaat, dan hebben we allemaal hetzelfde nodig. Je mag dus ook lezen, het is goed voor een mens, het is goed voor een vrouw, het is voor ons allen goed, het is voor alle mensen goed. Wat is goed? Dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Een beeld wordt hier gebruikt en dat is het beeld van juk dragen. Een beeld wat in onze tijd, denk ik, niet meer zo herkenbaar is. We weten nauwelijks meer wat een juk is. Vroeger, jongens en meisjes, werden zware lasten gedragen door middel van een juk, wat op de schouders gelegd werd van mensen, en waardoor je bijvoorbeeld 2 zware emmers kon dragen. Of een juk werd ook wel gebruikt bij dieren. Het werd op hun schouders gelegd om de ploeg te trekken bijvoorbeeld. Juk dragen, dat wil eigenlijk zeggen dienen. Dienstbaar zijn. En dat hoeft niet altijd iets moeilijks te wezen. Juk dragen, dat kan ook iets aangenaams zijn. De Heer Jezus zegt, kom herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. En dan zegt hij, neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus je hebt ook jukken die je helemaal niet voelt, die niet zwaar zijn, maar die aangenaam zijn om te dragen. Zo'n juk prijst de Heer Jezus aan, dat is zijn dienst. Maar hier wordt er gesproken over een ander juk. Hier wordt er gesproken over een zwaar juk. Hier wordt gesproken over lijden, over moeite, over tegenspoed, over verdriet. Een juk kan ook knellen. Een juk kan ook zwaar zijn. Het kan ook moeilijk zijn om een juk te dragen. En dat is het beeld wat de profeet hier gebruikt. Het gaat hier om een zwaar juk, om een knellend juk. En daarvan zegt de profeet, dat is goed. Dat is goed als een man dat in zijn jeugd draagt. Wat is de beste tijd om een zwaar juk te dragen? Dat is als je jong bent. Nou, in het natuurlijke leven kunnen we dat wel volgen. Als je oud bent, ja, dan valt het helemaal niet mee om een zwaar juk te dragen. Maar iemand die jong is, die kan heel wat hebben. Iemand die jong is, die heeft veel meer vitaliteit dan iemand die oud is. En het is zelfs zo, als je jong bent geleerd hebt om een zwaar juk te dragen, dan kun je daar als je oud geworden bent nog steeds gemak van hebben. Want in je oude dagen kun je dat eigenlijk nauwelijks meer leren. Zo is het ook met ossen. Als een os onder een juk moet gaan, dan kun je dat het beste leren als zo'n dier nog jong is. Dan is er nog wat te leren. Een oude os leer je dat niet meer. En als die os oud geworden is en je zou hem een juk opleggen, dan schudt hij dat juk van zich af, dan wil hij er onderuit. Maar als zo'n beest het jong geleerd heeft, dan kun je dat later ook nog laten doen. En daarvan zegt de profeet, dat is goed. Het is goed als de Heere je een last oplegt. Het is goed als de Heere je een juk laat dragen. En waarom is dat goed, jonge mensen? Ik kan me voorstellen dat je zegt, ik heb er helemaal geen zin in, dominee. Nee, de Heere vraagt ook niet of je er zin in hebt. Maar de Heere zegt, het is goed. En waarom is het goed? Wel, als je een juk moet dragen, als de Heere dat doet, dan gebruikt hij dat ten goede. Dan doet hij dat om ons te bewaren voor de zonde. Want de zonde trekt ons zo. Je hebt wel eens mensen met beperkingen, waar je natuurlijk niet jaloers op bent, als je ogen niet goed zijn, of je benen zijn niet goed, of je gehoor is niet goed, dat is een zwaar kruis. Maar aan de andere kant worden zulke mensen soms ook wel voor heel veel dingen bewaard, omdat wij onze ogen, onze oren, onze voeten zo vaak misbruiken. En deze mensen kunnen dat niet. Ze hebben de mogelijkheid niet. En zo bedoelt de profeet dat hier ook. Dat juk dragen, dat kan je hoogmoed breken. Dat juk dragen, dat kan je van de zonde doen vluchten. Dat juk dragen, dat kan je verkeerde lusten aan banden leggen. Dat juk dragen, dat kan dienen om je vlees te kruisigen. Ja, eigenlijk zou het juk de zonde zelf moeten zijn. Want zo doet de Heere dat in het leven van zijn kinderen. Het zwaarste juk wat hij op hun schouders kan leggen, dat is niet de ziekte die hen treft, Dat is niet de tegenspoed waar ze mee te maken krijgen, maar het zwaarste juk, dat zijn de zonden zelf, die ze als een last ervaren en waar ze niet onderuit kunnen komen. Vaak blijven wij hangen, gemeente, bij de gevolgen van de zonde. Maar de Heere leert zijn kinderen de last van de zonde zelf kennen. En dat is een knellend juk. Dat is een last in hun leven. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Dat juk, dat is een gevolg van ontdekkende genade. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen, als wij dit juk niet dragen, dan komt er niks van ons terecht. Dan zijn we doelmissers. Het is goed als je daar in je jeugd al mee in aanraking komt. Het is goed als je in je jonge jaren de last van de zonde al voelt drukken op je schouders. Want dat is een last die je heel je leven dragen moet. Daar komen Gods kinderen aan deze zijde van het graf nooit van verlost. En daar zul je zoveel gemak van hebben als je dat in je jonge jaren al hebt leren dragen. En natuurlijk zeg ik niet dat je dat niet meer leren kunt als je oud bent. Maar het valt niet mee. Wat is het een zegen als je oefeningen gekregen hebt in het dragen van zulke lasten. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. We gaan naar onze tweede gedachte. De onzichtbare hand daarachter. Hij zit er eenzaam en zwijgt stil. Waarom? Omdat hij het hem opgelegd heeft. Waar komt een juk vandaan? Een juk, dat moet je opgelegd worden. En de Heere legt een juk op de schouders van mensen. En dan is de raad van Jeremia, hij zit er eenzaam. Eenzaam, dat wijst op afzondering. Eenzaam, dat wijst op de binnenkamer. De kanttekening zegt, geen groot gebaar maken. Dus met andere woorden, niet lopen schreeuwen onder je juk. Niet de straat ermee opgaan met je juk. Geen afleiding zoeken met je juk, maar hij zit er eenzaam. Ga ermee de binnenkamer in. Trek je terug als de Heere dat doet in je leven. Want wie ermee de markt opgaat met dat juk, die leert de les niet die de Heere daaraan verbonden heeft. Die les die moet je leren tussen hem, zijn aangezicht en je ziel. Nou, dat heeft Jeremia ook moeten doen. Hij heeft zijn juk alleen moeten dragen. Weet je nog van dat schilderij, jongens en meisjes? Heb je het inmiddels al gezien van Rembrandt? Dat hij daar zo eenzaam zit op de puinhopen van Jeruzalem met de hand onder zijn hoofd. Hij is helemaal alleen. Er is niemand bij hem. Jeremia weet wat het is om het juk eenzaam te dragen. Maar toch was dat niet verkeerd. Stel eens voor dat er iemand bij hem had gezeten en die zegt, mensen, het is toch allemaal wat, het is allemaal verschrikkelijk. Dan had Jeremia misschien hele gesprekken gehad, maar hij was niet bij de Heere terechtgekomen. En nu zit hij daar alleen met die last, eenzaam. En zijn gedachten gaan naar boven, naar de Heere toe. En daarom leert hij dat ook hier. Hij zegt, dat moeten jullie ook doen. Dat moet u ook doen. Als de Heere een last op je schouders legt, ga er niet mee naar mensen. Ga er niet mee te koop lopen. Vest op prinsen geen betrouwen. Maar hij zit er eenzaam en zwijgen stil. Dat zitten eenzaam, dat wil niet zeggen, ja, moedeloos zijn. Want dat hoeft niet, dat zullen we straks zien. Het is ook niet zo dat Jeremia een streep haalt door alles wat hij net gezegd heeft, want net heeft hij zo hoog van de Heere opgegeven, weet u het nog? dat de Heere trouw is. En gaat hij dat nu tegenspreken? Nee, dat gaat hij niet tegenspreken. Hij zegt niet dat je moedeloos moet zijn onder dat juk. Hij zegt niet dat de hoop waar hij zojuist van gesproken heeft, dat dat te vergeefs is. We zullen dat straks zien, dat komt weer terug in onze vierde gedachte. Dan zie je dat wat bij Jeremia nog springlevend is. Maar hij bedoelt onderwerping. Onderwerping geeft rust. Hij zit er eenzaam. Dat betekent eigenlijk, hij onderwerpen zich. Als je er niet onder kan komen, dan loop je van kamer in kamer. Dan ben je vol van onrust. Maar we hebben het gezongen uit Psalm 94. De onderwerping geeft hem rust. Dan wordt de roede zelfs gekust. Jeremia zegt, dat helpt mensen. Als de Heere een juk op je schouders legt en je begint van hot naar her te hollen, dan wordt het alleen maar pijnlijker en alleen maar smartelijker. Weet je wat helpt? Hij zit er eenzaam. En zwijgen stil. Omdat hij het hem opgelegd heeft. Besef eens waar dat juk vandaan komt. En als je daarover nadenkt, dan gaat je mond dicht. Want wat hebben wij te murmureren tegenover God? Dit lijden wat Jeremia bedoelt, dat is door de Heere opgelegd. En dat is een heel zorgvuldig werk, het opleggen van een juk. Als een boer vroeger jongens en meisjes een juk oplegde bij een dier, dan slingert die boer dat juk niet van 5 meter afstand naar de rug van zo'n dier en zegt, zoek het maar uit. Nee, ik zou dat denk ik niet eens kunnen, zo'n juk opleggen. Nou, daar moet je wel verstand van hebben. Als je een paard wil zadelen, dan moet je er wel verstand van hebben hoe je dat precies doet. Als je een os een juk op wil leggen, moet je daar wel verstand van hebben. Dat moet wel op de juiste plek liggen. Dat moet niet achterstevoren liggen. Dat moet niet te ver naar voren liggen. Moet ook niet te ver naar achteren liggen. Moet je zo over nadenken. Als de Heere een juk oplegt, daar heeft de Heere heel veel verstand van, dan doet hij dat heel precies. Maar hij is het die het oplegt. Dat is de onzichtbare hand die erachter zit. Jeremia zegt, blijf niet stilstaan bij de omstandigheden. Maar bedenk dat dat juk ergens vandaan komt. Dat er één is die u dat opgelegd heeft. En er zijn voorbeelden in de Bijbel, gemeente, van mensen die zo Gods voorzienigheid in hun leven mochten opmerken. Ik denk aan Aaron toen zijn beide zonen stierven. Dat is natuurlijk ontzaggelijk geweest voor Aaron. Dat gebeurde op 1 dag. Dat was de eerste dag dat zij hun ambtswerk zouden uitoefenen, door de Heere daartoe aangesteld. Maar ze brachten vreemd vuur voor Gods aangezicht. En de gevolgen die waren verschrikkelijk. De Heere sloeg hen. Beide, hetzelfde moment. Dat moet voor Aaron een heel zwaar juk geweest zijn. Een ondraaglijke last. En wat lezen we dan van hem? Doch Aaron zweeg stil. Waarom? Hij zag dat de Heere het hem opgelegd had. Ik denk aan Job. Job kreeg een ontzettend zwaar juk opgelegd. Zo zwaar heeft nog niemand van ons ooit een juk opgelegd gekregen. Maar Job mocht zien dat de Heere daarboven stond. Zouden wij het goede van God ontvangen, zegt Job, en zouden wij het kwade niet ontvangen? Zijn vrouw zei, zegen God en sterf. Wel nee, zegt Job. Weet je niet wie dat juk op mijn schouders gelegd hebt, vrouw? Dat heeft de Heere gedaan. En hij zondigde met zijn lippen niet. En dan moet ik denken aan David. Je ziet die man als het ware ineen krimpen. Als hij moet vluchten voor zijn zoon Absalom. dan komt er zo'n vloeker, Simei, en die begint David te vervloeken. Hij krimpt ineen. En dan zeggen die vrienden van David, zullen wij hem slaan? En dan zegt David, nee. Want de Heere heeft gezegd, vloek David. Hij ziet dat boven dat alles de hand des Heere is. Hij buigt onder het juk. Kan twee dingen kunnen er gebeuren, gemeente. We kunnen proberen het juk af te schudden. We kunnen proberen er onderuit te komen. We kunnen bijten in de stok. Zoals een dier dat geslagen wordt. En dat probeert die stok in zijn bek te krijgen. Of we kunnen buigen onder het juk. En dat laatste, dat is wat Jeremia aanbeveelt. Hij zegt, dat wil ik u graag adviseren. Hij zit eenzaam en zwijgen stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. En dan gaan mijn gedachten natuurlijk uit naar de Heere Jezus Christus, dat zult u begrijpen. Want als er één geweest is die zijn juk eenzaam en stil gedragen heeft, dan is het Christus geweest. Het werd hem opgelegd in zijn jeugd, in zijn jonge jaren. En de Heere heeft dat juk 33 jaar gedragen. En hij heeft nooit geklaagd. Want hij wist wie het hem opgelegd had. We lezen in Jesaja 53, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En als hij ter verantwoording geroepen wordt, dan lezen we, doch Jezus zweeg stil. Want hij wist dat hij het hem opgelegd had. En hij heeft gezegd, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Ziet u, dat is nou het wonderlijke geheim, gemeente, dat Gods kinderen soms mogen zwijgen onder zulke diepe wegen, omdat ze zien dat hij het hen opgelegd heeft. En dat maakt het verschil. De Heere acht dit goed voor mij. De Heere acht dit nodig voor mij. Als u dat mag geloven, dan kun je er niet tegen ingaan. Dan durf je het ook niet af te schudden, omdat hij het hem opgelegd heeft. De onzichtbare hand daarachter. Laten we het opmerken, gemeente. Gods voorzienigheid gaat over alle dingen. En de dingen die wij meemaken in ons leven, die maken wij mee in de weg van Gods voorzienigheid. Niks is buiten Gods voorzienigheid. Alleen we zien het niet, die hand. We hebben er geen erg in. We zeggen, de mensen doen het. En hij doet het en zij doet het. Nee, hij heeft het opgelegd. We gaan naar onze derde gedachte, de aanbevolen houding daaronder. Hij heeft er al iets van gezegd over dat eenzaam zijn en stilzitten. Maar hij zegt er nog veel meer van. Hij zegt, hij steken zijn mond in het stof. Wat moet er dan gebeuren, jongens en meisjes, om je mond in het stof te steken? Waar ligt het stof? Het stof dat ligt op de grond. En nou lees je wel eens van mensen in de Bijbel die met hun aangezicht ter aarde vielen. Dat betekent dus die met hun gezicht tot op de grond terechtkwamen. En dat is wat Jeremia hier bedoelt als hij zegt, die steken zijn mond in het stof. Die leggen zichzelf plat op de grond, zodat zijn lippen op de grond komen. Lager kun je niet bukken. Dieper kun je niet buigen. Je kunt door je knieën gaan. Maar jezelf met je aangezicht ter aarde werpen, dat gaat nog veel en veel dieper. Zichzelf vooroverwerpen, dat is een teken van verootmoediging. Heersers vroegen dat wel. We lezen bijvoorbeeld in Psalm 72 van de vijanden van de Heere Jezus Christus. Zij zullen het stof lekken. De Heere zal hen zo diep vernederen dat ze het stof zullen oplikken. Maar we lezen ook in Psalm 72 van mensen die vrijwillig buigen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Dat zijn mensen die vrijwillig leren buigen. En dat wordt hier bedoeld, gemeente. Die steken zijn mond in het stof, zeggende, misschien is er verwachting. Verootmoediging. Niet blijven vechten tegen je juk. Niet jezelf verzetten tegen je kruis. Niet de vuisten ballen naar boven. Maar je zo diep mogelijk buigen voor diegene die het op je schouders heeft gelegd, namelijk de Heere. Hij steken zijn mond in het stof, zeggende, misschien is er verwachting. Advent. Verwachting. Die aan de komst van de Heere Jezus Christus voorafgaat. Misschien is er verwachting. Oh ja, misschien. Dat zal dus wel niet. Nee, dat betekent het niet. Zo mag u dat hier niet uitleggen, gemeente. Dan zou dat woordje misschien leiden tot een misverstand. Het is niet de bedoeling dat Jeremia hier aan zou geven dat God onbetrouwbaar is. Omdat hij zegt, nou ja, je weet ook niet of God zich ontfermen zal, ja of nee. Want Jeremia heeft gesproken, kunt u zich nog herinneren, over Gods barmhartigheid, over zijn goede tierenheid en over zijn trouw. En hij wil nu aan u zeggen, ja, daar heb ik het net wel over gehad. Maar ja, ik weet eigenlijk zelf ook niet of de Heere dat wel werkelijk is. Misschien is er verwachting, je weet nooit met de Heere. Nee, dat bedoelt u niet te zeggen. Want dat zullen we straks zien in de verzen die volgen in onze vierde gedachte. Er is zeker verwachting. Er is absoluut verwachting voor degene die mogen doen wat de profeet hier zegt. Als je zo diep mag bukken, dat is geen vrucht van eigen akker. En dan zal de Heere niet achterblijven. Dat weet Jeremia helemaal zeker. Dat heeft hij zelf ook mogen ervaren. Maar waarom zegt hij dan misschien? Wel, hij bedoelt te zeggen, de Heere is het niet verplicht. Wij kunnen dat niet vereisen van onze kant. Wij kunnen de Heere niet verplichten tot verwachting. Wij hebben daar helemaal geen recht op. Misschien is er verwachting. Als er geen verwachting is, dan is de Heere daarom net zo rechtvaardig. Maar er is wel verwachting. Er is van zijn kant verwachting. God is betrouwbaar. God zal doen wat hij beloofd heeft. Misschien is er verwachting. Je komt die uitdrukking meer tegen. Bijvoorbeeld ook bij de profeet Amos in Amos 5. Daar lees ik, misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Namelijk als ze zich bekeren zullen tot de Heere. Wat denkt u, als iemand zich bekeert tot de Heere, zal de Heere dan misschien genadig zijn? Nee, dan is de Heere vast en zeker genadig. Maar die persoon, die kan er geen aanspraak op maken. Van zijn kant blijft het een misschien. We lezen in Zefanja 2, misschien zult gij geborgen worden in de dag van de toren des Heeren. Misschien zult gij geborgen worden. Niet dat dat een onzekerheid is aan de kant van God. En zo zit hier ook in onze tekst, gemeente. Het is een ootmoedige belijdenis. Dat de Heere aan zondaren niks verplicht is. Er zijn zoveel rechthebbende mensen. Maar die mensen hebben geen ontdekking. Die liggen niet met hun mond in het stof. Maar die staan te pleiten. En die denken dat de Heere aan hen van alles en nog wat verplicht is. Ja, of de Heere zulke mensen verwachting geeft, dat weet ik niet. Maar dat de Heere aan echte boetvaardige verwachting zal geven, dat weet ik wel. Maar kijk, die kunnen nooit van hun schreien, die kunnen nooit van hun buigen, die kunnen nooit van hun bidden de grond maken. Misschien is er verwachting. Is dat geen mooie adventsboodschap, gemeente, in de tijd waarin we leven? Misschien is er verwachting. Voor wie dan? Voor diegenen die met hun aangezicht ter aarde liggen. Voor diegenen die de binnenkamer ingaan. Voor diegenen die het met God eens geworden zijn. Misschien is er verwachting. Ja, vast en zeker. Ze zullen straks zingen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Omdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevrijst. Hij geeft zijn wang die hem slaat. Ja, dat is nog niet zo makkelijk. De Heere gebruikt mensen. En het kan zijn dat die mensen ontslaan. En dat is niet prettig, jongens en meisjes, als je een klap op je wang krijgt. Wat doe je dan? Weet je, dan heb ik de neiging om er een terug te geven. Nog harder dan de klap die ik zelf gekregen heb. Terugslaan. Ik laat me niet in mijn kop zitten. Maar als je nou de hand van de Heere daarachter ziet, wat moet je dan doen? Jeremia zegt, dan geef je ook je andere wang. Niet om uit te lokken. Maar dan hoef je niet terug te slaan. Dan laat je het over je heen komen. Dat is ook een rare raad. Nee, dat heeft de Heere Jezus zelf ook gezegd. Tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Ik zeg u lieden, die dit hoort, hebt u vijanden lief. Doe wel degene die u haten. Zegent degene die u vervloeken. En bid voor degene die geweld aandoen. En degene die u aan de wang slaat, biedt ook de ander. En degene die uw mantel neemt, verhinder ook de rok niet te nemen. Namelijk liever doordat gij uzelf zoudt wreken of kwaad met kwaad vergelden. Dus als je ziet dat de Heere mensen gebruikt in de weg van zijn voorzienigheid om je te slaan, dan sla je niet terug. Maar dan laat je ze slaan. U voelt wel, daar is heel veel zelfverloochening voor nodig om zo ver te komen. Want je laat je toch niet afbeulen. Wel, als je gelooft dat het de Heere is, dan kun je het aan de Heere overgeven. Dan ziet de Heere ook wat er gebeurt. Dan zal de Heere het onrecht ook eenmaal straffen. Hij wordt er zat van smaad, lees ik. Dat betekent, hij laat al de smaad over zich heen komen. Nou, ik denk dat dat nog het moeilijkste kruis is. Smaad. Als men je smaadheid aandoet. Als men je voor gek zet. Als men je staat uit te lachen. Zoals de dichter van Psalm 69 heeft gezegd. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ze zijn bezig om mij te bespotten. Hij wordt er zat van smaad. Hij laat het maar over zich heen komen. Weet u, als ik dit nou zo lees, die raad van Jeremia, dan kan ik niet anders dan denken aan de borg en middelaar. Het is alsof we hier zijn levensgeschiedenis lezen. Want dit heeft de Heere Jezus 33 jaar gedaan. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zijn wang gegeven en zijn rug gegeven, zegt hij in Jesaja 50. Zijn rug gegeven om te laten geeselen. Zijn wang gegeven om het haar van zijn baard uit te plukken, zo lees ik. Hij was zat van smaad. Wat heeft men met hem de spot gedreven? En we zouden zeggen, ga er tegenin. Dat heeft de Heere Jezus niet gedaan. En als hij het al niet deed, hoeveel te min behoren wij dat te doen? Ik denk aan die moordenaar aan het kruis. Die had een heel zwaar juk te dragen. En hij zegt, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze, die daar zo stil hangt, zonder te vloeken, zonder zijn vijanden te verdoemen. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En is er voor de moordenaar in die weg van buigen, gemeente, geen verlossing gekomen? Misschien is er verwachting. Dit is een recept waarvan ik mag zeggen vanavond, misschien is er verwachting. Ja, ik durf zelfs te zeggen, 100% zeker is er verwachting. Niet van onze kant. Want wij kunnen niet zeggen, u moet. Dat mogen wij nooit zeggen. Van onze kant is het misschien. Maar van Gods kant 100%. Hoe weet u dat? Onze vierde gedachte. De rijke troost daarbij. Eer we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Psalm 77 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Zou de Heere zijn gunst genoten, dacht ik dan altoos verstoten. Niet goed gunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen. Vruchtloos worden afgewacht, van geslachte tot geslacht. Psalm 97, versen 5 en 6.
Thank you.
Onze vierde gedachte, de rijke troost daarbij. En dan zullen we zien, gemeente, dat Jeremia helemaal niet twijfelt aan Gods trouw. Helemaal niet. Maar dat hij er vast en zeker van overtuigd is dat degene die zo hun juk mogen dragen, ook op Gods tijd vertroost zullen worden. En dan voegt hij drie troostwoorden toe. In de eerste plaats, want de Heere zal niet verstoten in der eeuwigheid. In de tweede plaats, als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goede tierenheden. En in de derde plaats, want hij plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Misschien is er verwachting, arme zondaar. Arme zondares, u kunt het niet geloven dat er verwachting is. Want u moet zeggen, ik heb het verdiend, dominee. Ik heb het allemaal zelf verdiend. Ik kan het niet bezien dat er verwachting is. Hoor eens, misschien is er verwachting. Waarom dan? Omdat u zo weent, omdat u zo bewogen bent? Nee. Nee, waarom dan? Waarom behoeft u niet moedeloos te zijn? De eerste reden is, want de Heere zal niet verstoten in der eeuwigheid. Verstoten, dat is verwerpen. De Heere zal niet verwerpen in der eeuwigheid. Niet voor eeuwig. De Heere kan mensen wel eens voor een tijd verwerpen, maar niet voor eeuwig. Althans, zulke mensen. Ik zeg natuurlijk niet dat er geen verwerping is. En ik zeg niet dat er geen mensen verloren zullen gaan. Deze tekst wordt ook wel eens misbruikt, doordat mensen zeggen, er is geen hel, kijk maar, want de Heer zal niet verwerpen in der eeuwigheid. Ja, wacht eens even. Dit staat in een verband. Als dit uw leven is, zal de Heere niet eeuwig verwerpen. Dan kan dat wel eens voor een tijd zijn, maar niet voor altijd. Wat Jeremia hier laat zien, dat is dat achter de slagen de hand is van een barmhartige vader, die geen bedoeling heeft om deze mensen dood te slaan, maar die zijn hand gebruikt ten goede. Misschien is er verwachting. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde, hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. De Heere zal niet verstoten in der eeuwigheid. Als u thuis de kanttekening leest, dan zal het u opvallen dat er heel veel verwijsteksten staan. En dat vele van die verwijsteksten naar de psalmen wijzen. Want in die psalmen, jongens en meisjes, daar zijn mensen die bevreesd hebben dat God hen verwerpen zal. En die verdiend hebben dat God hen verwerpen zal. Wordt bijvoorbeeld verwezen naar psalm 30, psalm 73, psalm 126, psalm 130, 135. Nou, dan kun je dat allemaal terugvinden. Mensen die in de diepte van ellende roepen tot God. Maar de Heere verstoot hen niet in der eeuwigheid. Waarom niet? Dat doet de Heere niet. Als de mens op zijn plaats mag komen, dan gaat de Heere niet door met slaan. Dat doet de vader niet. Een vader kan zijn kind hard aanpakken. Maar als dat kind op de plaats is die vader bedoelt, dan ga je als vader niet door met straffen. Dat is geen rechtgeaarde vader die dat doet. Dat doet de Heere ook niet. Hij zal niet verstoten in der eeuwigheid. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weet, Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven. Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Het kan een tijd duren. Het kan een hele tijd duren. Maar hij verstoot niet tot in der eeuwigheid. Daar is een tijd van welbehagen. Een tijd van gunsten mijner hulp gezet, zegt de dichter. Het tweede wat Jeremia zegt, maar als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen. Naar de grootheid zijn er goede tierenheid, goede tierenheden. Als hij bedroefd heeft het daartoe geleid. Want kijk, het juk dat kan ook leiden tot vijandschap. Het kan leiden tot opstand, het kan leiden tot gebalde vuisten. Maar als hij bedroefd heeft. Kijk, er zijn mensen, daar leidt het juk tot droefheid. Niet de droefheid van zelfmedelijden, maar de droefheid over de zonde. Waar de oorzaak ligt van het zware juk. De dichter van 116 zegt, ik vond benauwdheid en droefenis. Droefenis over mijn zonde. Maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Kijk, en daar is het de Heere om te doen. Daar legt hij dat juk op om te gevoelen wat we gedaan hebben. Om enigszins aan te voelen wat wij verdiend hebben. Maar die droefheid is geen einddoel. Die droefheid is de weg naar de verlossing. Zoals bij een zwangerschap. Zoals de geboorte. Er is geen bevalling zonder geboorte. Maar het doel van de bevalling is niet de pijn. Het doel van de bevalling dat is dat er een kind geboren mag worden. En zo is het ook hier. Als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen. Hoe ver zal hij zich dan ontfermen? Nou, zo ver als hij geslagen heeft. Nee, veel meer, veel meer. Hij zal zich ontfermen naar de grootheid zijner goede tierenheden, staat er dus. Hij zal zich niet alleen ontfermen naar de wonden. Hij zal zich niet alleen ontfermen naar de pijn die er ontstaan is. Maar hij zal zich ontfermen naar de grootheid van zijn goede tierenheid. En dat is veel en veel groter. Want de goede tierenheden, dat zijn hier de verbondsgoeder tierenheden. Dit heeft te maken met het genadeverbond. Hij zal die zondaar geven de schatten van het genadeverbond. En dat is veel meer dan dat ik pijn geleden heb. Want ik heb er maar iets van gevoeld wat ik verdiend heb. Ik heb nooit de volle last van de toren van God gedragen. En ik krijg er wel de volkomen vergeving en verzoening voor terug. Hoe groot zijn zijn goede tierenheden, dat is niet in woorden uit te drukken. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. Jeremia wil zeggen, mensen, Gods verbond, het genadeverbond, dat is onverbreekbaar. En dat geeft de Heer nou in deze weg, in de weg van bukken, buigen, aanvaarden, zwijgen. Zul je merken, hij zal niet in der eeuwigheid verstoten. En als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen. Geen spoor van twijfel. U ziet wel dat misschientje, dat is voor de profeet niet aan Gods kant. Geen spoor van twijfel. Hij zal zich ontfermen. 100% zeker. En het derde wat de profeet zegt, want hij plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Ja, hij plaagt de kinderen wel. Hij bedroeft de mensenkinderen wel. De Heere doet dat wel. Maar hij doet het niet van harte. Je hebt mensen die plagen andere mensen van harte. Die hebben daar plezier in. Vermaak. Duivels vermaak. Leedvermaak. Leedvermaak is een duivels vermaak. Dan heb je lol over de pijn van een ander. En er zijn mensen die hebben dat, die hebben er plezier in door een ander te krenken, door een ander te beschadigen. En doet de Heere dat nou ook? Slaat de Heere mensen kinderen omdat hij er vermaak in heeft om die mensen eens te laten lijden? Nee. Nee, hij plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Hij doet het niet uit leedvermaak. Maar mag ik het zo zeggen, hij heeft er zelf pijn van om het te doen. Zijn hart huilt, menselijkerwijs gesproken. Zijn hart huilt als hij de mensenkinderen moet plagen. Hij lijdt er zelf nog het meeste aan. Dat is met een ouder ook zo. Als je kind moet straffen, dan heb je zelf de meeste pijn daarvan. Maar waarom doe je het dan? Nou, je doet het ten beste voor je kind. Omdat je van je kind houdt. Maar het doet jezelf pijn. En met eerbied gezegd, zo is het met de Heere ook. Hij doet het niet van harte. Hij doet het niet omdat hij een plezier in heeft. Maar hij doet het omdat het moet. En waarom moet het dan? Opdat hij mensen wil behouden. En als hij het zo niet doet, dan komen ze er nooit. Als hij het juk niet oplegt, dan gaan ze hun eigen gang. Als hij het juk niet oplegt, dan zullen ze steeds verder bij God vandaan gaan. Het is om hun zondigheid te leren kennen. Het is een vorm van therapie, zou je kunnen zeggen. Maar het is een hele zware therapie die de Heere toe moet passen om de zondaar aan zijn gezegende voeten te krijgen. Hij doet het niet van harte. En hij stopt er ook mee als het klaar is. Een pijnlijke therapie, daar ga je niet nog eens een jaartje mee door als het helemaal niet nodig is. Maar een pijnlijke therapie, daar stop je mee op het moment dat het doel bereikt is. En dat is bij de Heere ook zo. Hij plaagt en bedroeft de mensen, kinderen, niet van harte. Is dat geen rijke troost vanavond voor jukdragers? Maar gemeente, wel in deze weg. Dit is het recept. Je hebt wel eens mensen die zeggen, dominee, wat kan ik er nou aan doen? Nou, dit kunt u eraan doen. Dus ja, maar dat kan ik niet. Nee, dat snap ik. Dat kan ik ook niet. Maar dat kan de Heer je wel brengen. Dat is maar een wenkje van zijn alvermogen. En dan heb je het zo ontzettend goed. Dan kan de Heere geen kwaad meer doen. Zijt ge met mijn doem gediend. Zoek uw eer. Ik heb het verdiend, Heere. Maar denkt u dat zulke mensen verloren gaan? Dat kan niet. Hij zal niet verstoten in eeuwigheid. Als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich zijner ontfermen. Want hij plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Twijfelt Jeremia aan Gods barmhartigheid, aan zijn trouw, aan zijn genade? Helemaal niet. Helemaal niet. Maar misschien is er verwachting. Die zondaar kan het niet geloven. Hij kan het niet bezien. Van zijn kant. Een kleine hoop misschien. Van Gods kant is het zeker. Amen.